Leuk dat je luistert naar een nieuwe Raar Maar Waar podcast. Hier zet ik al mijn video's om in podcastformaat, zodat je ze kan beluisteren zonder een scherm nodig te hebben. Vergeet ook zeker niet de Raar Maar Waar YouTube-pagina te bezoeken, als je dit soort verhalen interessant vindt. Laten we beginnen met deze podcast. Ik zag in de reacties vaak de vraag voorbij komen of ik snel weer een keer een iets langere creepypasta zou gaan uploaden. Het duurde even, maar hij is eindelijk af. Dus doe de gordijnen dicht, het licht uit en ga klaarzitten voor de creepypasta. Ik kreeg een vreemde lijst met regels tijdens mijn vlucht. Laten we beginnen. Mag ik uw kaartje controleren alstublieft? Ik gaf de stewardesse mijn boardingticket, die ik al ongeveer een half uur in mijn hand aan het ronddraaien was. Ze keek er even na en knikte. Ze vouwde een ander papiertje om mijn ticket heen en gaf het aan me terug. Heb een fijne vlucht, zei ze enthousiast. Ik pakte mijn ticket terug aan en keek nieuwsgierig naar het papiertje wat ze om me heen gevouwen had. Omdat er nog een rij achter mij stond, besloot ik door te lopen en pas te kijken wanneer ik mijn stoel gevonden had. Toen ik eenmaal zat, nam ik mijn ticket nog eens tevoorschijn en vouwde het vel papier wat de stewardess eromheen had gedaan open. Al snel zag ik dat het met een handgeschreven briefje was. Het leek haastig geschreven, alsof iemand snel een spiekbriefje uit zijn geheugen had proberen te maken. Er stond het volgende op. Regels om deze vlucht te overleven. Praat niet met andere passagiers over deze regels. Je bent de enige mens op deze vlucht. Check de tijd op je telefoon na het lezen van de regels. De regels zijn gebaseerd op de tijd van je telefoon. Tijdens het eerste uur van de vlucht praat je met niemand. De andere passagiers zullen proberen met je te praten. Negeer ze. Tijdens het tweede uur van de vlucht kan je weer praten, maar kijk onder geen enkele omstandigheid uit het raam. Ook niet als iemand het vraagt. Wanneer je een kind hoort huilen in de cabine, ga je onmiddellijk naar de wc. Wanneer je tv-scherm plotseling uitvalt, kijk er dan niet naar. Tijdens het derde uur van de vlucht zal de piloot wat omroepen. Volg zijn instructies precies op. Tijdens het vierde uur van de vlucht mag je niet in je stoel zitten. Mocht je het tot voorbij het vierde uur volgehouden hebben, pas dan op voor de zoeker. Je zal weten wie de zoeker is, zodra deze aan je openbaart. Zodra we gaan landen, zal de piloot dit omroepen. Zorg dat je meteen naar de uitgang loopt en duw deze open. Je zal zien dat de buitenwereld gewoon één zwarte duisternis is. Spring er vervolgens zonder te twijfelen in. Ik las de lijst nog eens en moest mezelf lachen. Gaven ze alle passagiers zo'n lijst of was ik per toeval gekozen voor deze grap? Ik checkte mijn telefoon voor de grap. Het was 7:15 ochtends. Dus dit was het eerste uur van de vlucht. Plotseling zag ik een jonge man in het gangpad staan. En hij gooide zichzelf in de stoel naast me. Ik gaf hem een casual knikje en zag dat hij iets bij zich had. Een laptoptas. Super, dacht ik. Hij gaat werken aan iets waar hij mee bezig is en laat mij de rest van de vlucht met rust. De man zei niets toen hij naast me kwam zitten en zijn riem omdeed. Hij klapte zijn laptop open en staarde recht naar het scherm. Sommige mensen wilden het liefst alleen gelaten worden, en dat vind ik eigenlijk helemaal prima. Niet snel daarna galmde de stem van de piloot over de speakers. Hij zei dat we gingen beginnen met opstijgen. En niet snel daarna hoorde ik de motoren aangaan en begon het vliegtuig te trillen. Het vliegtuig begon te versnellen en ik voelde hoe ik door de G-krachten achter in mijn stoel gedrukt werd. En niet snel daarna voelde ik hoe we van de grond afkwamen. Ik ben normaal gesproken niet snel bang voor vliegen, maar het opstijgen en landen maakt me altijd een klein beetje nerveus. Alleen deze keer leek er echt een knoop in mijn maag te zitten en was ik heftig aan het zweten. Mijn instinct vertelde me dat ik in groot gevaar was. Ik probeerde het gevoel van me af te schudden en gaf het vreemde briefje wat ik had gekregen van de stewardess de schuld. De jongen die naast me was gaan zitten, tikte mij plotseling aan op mijn schouder. Ik sprong van schrik omhoog, alsof ik geëlektrocuteerd werd. Zelfs door mijn jas heen voelde ik hoe zijn hand ijskoud aanvoelde. Koud en zwaar, alsof je werd aangeraakt door een lijk. Ik draaide mijn hoofd om de jongen aan te kijken. En het viel me eigenlijk nu pas op hoe raar zijn gezicht eruit zag. Het leek een beetje op van die robots die ze dan een menselijk gezicht proberen te geven. Ze zien eruit als mensen, maar je ziet meteen dat ze dat niet zijn. Deze jongen had precies zo'n soort gezicht. Ik kon het niet goed plaatsen. Misschien waren het zijn ogen die net iets te groot waren met enorme pupillen. Of misschien was het zijn neus die net niet in het midden van zijn gezicht zat. Of misschien zijn mond met lippen die te dun en te lang waren. Begrijp me niet verkeerd, zijn gezicht zag er niet extreem nep of iets dergelijks uit, maar onbewust wist je dat je naar iets keek wat probeerde menselijk te zijn, maar dat niet was. En toen begon hij te praten. Zijn stem was normaal. Nadat ik zijn stem hoorde, leek de man ook normaler. Misschien was ik gewoon aan het overdrijven. "Draag je koptelefoons?" vroeg hij. Dat was een rare vraag om te stellen. Wilde hij mijn koptelefoon? Ik wilde net mijn mond open doen, toen hij weer wat vroeg. "Wat zou je ervan vinden als ik je hand eraf zou snijden?" Ik verstijfde. Niet alleen wat hij zei was extreem raar, maar het was ook vooral de manier waarop. Hij zei het in zo'n kalme manier, alsof het een doodnormale vraag was. Mijn gedachten schoten naar de lijst met regels en ik besloot de man maar te negeren. Hij deed sowieso behoorlijk raar en ongeacht of er een lijst was of niet, zou ik ervoor gekozen hebben om de man te negeren. Hij stopte met vragen stellen en draaide zich weer om naar zijn laptop. Ik gluurde mee en ving een glimp van zijn scherm op. Op het scherm zag ik een foto van mij. Op zijn scherm stond niets anders, behalve een random foto van mij. Voordat ik überhaupt de kans had gekregen te reageren, zag ik zijn toetsenbord. Het was gemaakt van allerlei verschillende vormen en maten met tekens die ik niet herkende en waarschijnlijk niet eens bestonden. De man bleef intens naar zijn scherm staren en ik realiseerde me dat de lijst geen grap was. Uit het niets verscheen er een stewardess aan het gangpad. "Meneer, is deze man u aan het lastigvallen?" vroeg ze. "Ja, hij stelt..." zei ik voordat ik mijn woorden weer inslikte. Shit, de eerste regel. Die gedachte schoot door mijn hoofd toen ik nog een seconde later alle passagiers, ongeacht waar ze zaten, hun hoofden naar mij toe zag draaien. Al hun gezichten, ze zagen er verkeerd uit. Niet menselijk. Langzaam krulde iedereen hun dunne lippen op tot een duivelse lach. Er stroomden er dikke rode tranen uit hun ogen, langzaam langs hun wangen. Wat begon als een normale uitziende vlucht, leek nu al op een nachtmerrie. Ik zat er in een hoekje gekropen, terwijl iedereen me met hun bloeddoorlopen ogen intens aan het aanstaren was. De stewardesse die me erin geluisterd had om te praten, zag er precies hetzelfde uit en stond net als de rest, compleet stil. Ik wachtte tot ze me zouden aanvallen, maar dat gebeurde niet. Ze staarden me alleen maar aan. Seconden liepen over in minuten en de vreemde wezens hadden zich nog niet bewogen. Het leek wel alsof ze op hun plek vaststonden en niet konden bewegen. Zodra ik bijgekomen was van de schok, zakte mijn hartslag weer wat. Ik probeerde te bedenken wat ik aan mijn situatie kon doen. Ik had natuurlijk de eerste regel gebroken, maar behalve dat het extreem vreemd was, is er niet heel veel gebeurd. Op dat moment schoot het omroepsysteem weer aan en de piloot maakte een aankondiging. "Dames en heren, we gaan te maken krijgen met onverwachte turbulentie. Blijft u alstublieft in uw stoel." Zijn stem was monotoom en zonder enige emotie. Mijn haren gingen recht overeind staan in mijn nek van zijn stem. Iedereen die me een seconde geleden nog aan het aankijken was, draaide zich abrupt om na de aankondiging van de piloot en gingen allemaal recht in hun stoel zitten. Alles werd weer normaal en ik vroeg me oprecht af of ik niet gewoon een erg realistische nachtmerrie had gehad. Het was pas toen ik de laptop van de jongen weer zag dat ik me realiseerde dat het nog lang niet voorbij was. Zijn laptop was nog precies hetzelfde, met dat rare toetsenbord en nog steeds met mijn foto groot op zijn beeldscherm. Hij was er nog steeds geconcentreerd naar aan het staren, terwijl hij iets aan het typen was. Ik herlas de lijst nog eens en bleef hangen op de 7e regel. Tijdens het 3e uur van de vlucht zal de piloot wat omroepen. Volg zijn instructies precies op. Er zou pas in het 3e uur een aankondiging van de piloot komen. Maar toen ik op mijn telefoon keek, zag ik dat we nog steeds in het 1e uur van de vlucht waren. Of het breken van de 1e regel had alles door elkaar gegooid, of de regels klopten niet helemaal, dacht ik. Ik hoopte dat het het laatste was, anders was het misschien al te laat. Dan zou ik nooit meer van deze vlucht afkomen. Een plotselinge schok, die je door het hele vliegtuig kon voelen, haalde me bruut uit mijn gedachten. De piloot had niet gelogen over de turbulentie. Af en toe schudde het vliegtuig hevig. Er stond niets in de regels over dat ik nooit naar buiten kon kijken tijdens het 1e of het 3e uur. Het was alleen het 2e uur verboden. Dus deed ik het luikje voor het raam omhoog. En hapte ik naar adem toen ik naar buiten keek. Alles wat ik zag was een zwarte, dikke duisternis waar het vliegtuig doorheen aan het snijden was. Het licht dat van de lampen die op het vliegtuig zaten afkwam, werd vervormd en verdraaid door de duisternis. Het beste hoe ik het kan beschrijven is alsof we door een dikke zwarte stroop aan het vliegen waren. Mijn gedachten gingen meteen naar elk science fiction boek wat ik ooit gelezen had. En ik dacht dat we in een soort wormhole zaten. Of misschien zelfs wel in een zwart gat. Waarom het vliegtuig nog niet in elkaar gedrukt werd door de immense krachten die buiten aan de gang waren, was voor mij een raadsel. Ik draaide mijn hoofd langzaam terug van het raam, wat verrassend veel kracht kostte. Het was net alsof de vreemde zwarte lucht buiten me gehypnotiseerd had. Iedereen in het vliegtuig leek zich niet bewust van wat zich aan de buitenkant afspeelde en deden gewoon alsof het de normaalste zaak van de wereld was. Ik checkte de tijd op mijn telefoon en schrok. Er was plotseling een heel uur voorbij gegaan, terwijl ik voor mijn gevoel maar net 5 minuten naar buiten aan het kijken was. Ik keek snel nog eens naar de regels van wat ik ook alweer niet mocht doen tijdens het 2e uur. Tijdens het 2e uur van de vlucht kan je weer praten, maar kijk onder geen enkele omstandigheden uit het raam. Ook niet als iemand het vraagt. Ondanks dat het volgens de regels oké was om weer te praten, had ik daar niet echt heel veel zin in. Ik las ook nog eens de regels dat wanneer je een kind hoorde huilen in de cabine, je onmiddellijk naar de wc moest. En dat wanneer je tv-scherm plotseling uitvalt, je er niet naar mag kijken. Oké, dat klinkt allemaal redelijk standaard en niet al te moeilijk om aan te houden. Het leek alsof het ergst al was geweest. En dat gaf me nieuwe motivatie om me zo goed mogelijk aan de regels te houden. En zo snel mogelijk van deze helse vlucht af te komen. Ik besloot maar naar de wc te gaan, aangezien het 3e en 4e uur nogal druk zouden worden. Terwijl ik naar de wc liep, zag ik plots een vrouw naar me toe komen, die goed in paniek was. Ze hield me tegen en vroeg met een trillende stem of ik hier ook vast zat, terwijl ze me van top tot teen bekeek. "Heb je ook een lijst met regels gekregen?" vroeg ik. "Ja," zei ze, "maar ik ben de mijne kwijtgeraakt. Mag ik alsjeblieft die van jou zien?" smeekte ze. Ik dacht er even over na en besloot haar toen mijn lijst te geven. Ze klonk behoorlijk wanhopig. Het voelde goed dat er een andere persoon in dezelfde situatie als ik zat. Nu had ik tenminste iemand die ik kon vertrouwen en waar ik op aan kon, mocht het nodig zijn. Ik gaf haar de lijst en ze bedankte me een aantal keer. Ze nam de lijst een paar keer door en gaf daarna gelukkig de lijst weer terug. "Ik ben Kim trouwens," zei ze. "Aangenaam," zei ik. "Ik ben Winston. Het beste wat we kunnen doen is deze regels volgen. Dan zijn we hier zo snel mogelijk weer weg." "Klinkt als een plan," zei ze. "Ik ben blij dat ik niet als enige mens op deze vlucht zit. Over de anderen, volgens mij zijn het geen mensen." Het leek erop alsof ze alweer een stuk kalmer was. Een beetje te snel eigenlijk. Het was net alsof alles wat ze deed één groot toneelstuk was. Nee, ik schudde dat gevoel van me af en gaf de vreemde situatie waar we ons in bevonden de schuld van mijn achterdocht. Dus, vervolgde ze, "ik denk dat we nog een half uur hebben voor het 3e uur start." Plotseling hoorden we het gehuil van een baby. Kim pakte meteen mijn hand vast en duwde me met haar de wc in. Daar spendeerden we een aantal minuten, luisterend naar het gekrijs van een kind, wat steeds onmenselijker leek te worden. Net voordat het eindelijk stopte, leek het meer op het gekrijs van een vreselijke wezen. Het geluid was zo hard en hoog dat mijn linkeroren zelfs van begon te bloeden. Kim leek nergens last van te hebben. Ik neem aan dat de reactie op iedereen anders is. Al snel genoeg was het derde uur van de vlucht en maakte de piloot zijn aankondiging met zijn robotachtige, monotone stem. Dames en heren, bevindt u zich alstublieft naar de voorkant van het vliegtuig. Absoluut niemand in het vliegtuig bewoog. Ik keek naar Kim en ze knikte naar me, waarna ik voorzichtig naar de voorkant schuifelde. Alle andere passagiers zaten gewoon rustig in een stoel. Het was net alsof ze de omroep van de piloot niet eens gehoord hadden. Eenmaal bij de voorkant aangekomen, zag ik dat de deur naar de cockpit open stond. Ik liep naar binnen en er vielen me meteen twee dingen op. 1. Er was geen piloot. En 2. Ik zag door het raam van de cockpit dat we over een rood land heen vlogen. Ik zag rivieren van lava die zigzaggend door een dood landschap heen stroomden. Ik staarde door het raam naar buiten, geschrokken door het buitenwereldse aanzicht. De plek zag er niet onbewoond uit. Ik zag grote groepen betonnen gebouwen staan. En ik had geen idee waar ik nu weer beland was. En achter me hoorde ik Kim lachen. Toen ik haar hoorde lachen, vielen alle puzzelstukjes op hun plek en realiseerde ik me waarom Kim zo misplaatst voelde. Ze wist hoe laat het was, ondanks dat ze nooit naar de tijd op haar telefoon gekeken had. Ze had geen last van het hoge gegil van de baby en ze reageerde zo kalm in de cockpit, alsof ze niet verbaasd was van de dingen die gingen gebeuren. Ik voelde hoe Kim haar nagels zich diep in mijn schouders boorden en realiseerde me dat de lijst met regels me niet meer gingen helpen nadat ik de eerste regel al gebroken had. Ik had de eerste regel gebroken, waardoor alles niet door elkaar verliep. Ik voelde hoe Kim haar nagels dieper en dieper zich in mijn vlees drukte, door mijn jas heen. Ze leunde naar mijn oor en fluisterde: "Ik ben de zoeker." Mijn situatie was er niet beter op geworden. De zoeker had me in het nauw gedreven in de cockpit, terwijl ik in een vliegtuig zat wat zich wel in een andere dimensie leek te bevinden. Normaal gesproken zou ik een complete mental breakdown hebben, maar die pijnlijke steken in mijn schouder, veroorzaakt door de nagels van Kim, hielden me scherp. Het leek wel alsof ze bovenmenselijke kracht had. Het voelde alsof haar handen wel mechanisch waren, zo hard kneep ze. Ik draaide me om en kwam er al snel achter hoe het kon dat ze zo hard kneep. De Kim die ik 30 minuten geleden leerde kennen, bestond niet meer. Er stond nu iets anders. Haar hele huid was zo wit als een vel papier geworden en haar vingers eindigden in lange gele nagels. Haar gezicht leek compleet verdraaid met misvormde ogen, neus en mond. Onverwachts duwde ik haar en wist ik mezelf uit de cockpit te gooien. Je weet nooit waar je toe in staat bent wanneer je de adrenaline door je lichaam voelt gieren en je overlevingsinstinct inkikt. Zodra ik los van haar grip was, sprintte ik weg. Ik zal je niet vervelen met de details van de volgende 30 minuten die ik spendeerde door het vliegtuig te rennen om de zoeker te ontwijken. Ik dacht eerst dat de andere passagiers me misschien mee zouden proberen te vangen, maar ze waren allemaal weg. Het gehele vliegtuig was leeg. Alleen ik was er en de zoeker. Ik begon net moe te worden. Mijn energie was bijna op, toen de piloot opeens weer iets omriep. "We zijn aangekomen op onze bestemming. Doet u alstublieft uw riem om." De zoeker keek nog een keer vies naar me, voordat ze achter in het vliegtuig verdween. Ik begreep niet hoe het kon dat de piloot opeens weer terug in zijn post zat. Nieuwsgierigheid kreeg de overhand en ik besloot naar de voorkant van het vliegtuig te lopen en in de cockpit te kijken. De deur was open en ik zag dat het vliegtuig bestuurd werd door een man. Zijn rug zag er normaal genoeg uit, maar door de rest wat ik meegemaakt had, besloot ik hem maar niet lastig te vallen. Ik zou zweren dat ik hem naar me toe voelde staren toen ik weer terug naar mijn stoel ging. Het vliegtuig landde zonder enige problemen. De deuren gingen open en in plaats van een trap werd er zo'n opblaasband uitgeblazen. Zo eentje die ze gebruiken bij noodlandingen. Ik pakte zoveel mogelijk water en eten wat ik in het vliegtuig kon vinden, voordat ik eruit stapte. Misschien zullen sommigen van jullie denken dat ik beter in het vliegtuig kon blijven, maar ik had geen idee wat er dadelijk op me te wachten stond. En ik had voor mezelf besloten dat het beste is als ik maar gewend ging raken aan deze nieuwe dimensie. Het landschap was een eindeloze rode woestijn. Het enige wat er stond was links en rechts een paars uitziende boom en blokken vol met betonnen gebouwen. De hitte was niet om uit te houden. Ik keek naar de lucht en zag 3 grote zonnen in verschillende posities die de plek aan het opwarmen waren. De grond was ongelooflijk droog en het zou me niet verbazen als het hier nooit zou regenen. Behalve dat waren ook nog de ravijnen, gevuld met lava. Ik hield het al bijna niet meer vol. Mijn kleding was doorweekt van het zweet. Ik begon maar te lopen naar de dichtstbijzijnde betonnen stad. Dit was maar 10 minuten lopen, maar die 10 minuten leken wel een eeuwigheid te duren. De zonnestralen die van de 3 zonnen afkwamen, brandden mijn nek en oren. Eenmaal aangekomen bij een van de betonnen gebouwen, dook ik in de schaduw en probeerde ik op adem te komen. Het was zo ongelooflijk warm, dat het voelde alsof ik ieder moment flauw kon vallen. Dit was het dan, dacht ik. Ik stond op het punt om het op te geven, toen ik achter me ineens voetstappen hoorde. Een man in een pak kwam rustig naar me toe gelopen. Het volgende gebeurde allemaal zo snel. De man bekeek me van onder tot boven en kwam vervolgens oncomfortabel dichtbij staan en voelde hoe de man zijn gezicht naast die van mij hield en fluisterde: "Het is jouw tijd nog niet." De man liet een verdraaide glimlach zien en knipte in zijn vingers. Vanaf dat moment begon de wereld om me heen te draaien, alsof de wereld om me heen gemaakt was uit water. Alles begon te vervormen en voor ik het wist, werd ik weer wakker in het vliegtuig, met de lijst regels nog steeds stevig in mijn handen en de vreemde jongen met zijn laptop weer naast me. Er werd me een tweede kans aangeboden en deze keer besloot ik de regels tot in de puntjes te volgen. Ik keek meteen weg van de jongen en negeerde hem compleet. Hij bleef maar tegen me aanpraten en probeerde continu mijn aandacht te trekken. Ook toen de stewardess eraan kwam, negeerde ik haar. Het duurde niet lang of elke passagier in het vliegtuig was tegen me aan het schreeuwen. Ik was enorm dichtbij om te roepen dat iedereen zijn kop moest houden, maar ik wist mezelf te beheersen. Toen dat schreeuwen niet werkte, legde de jongen naast me zijn hoofd op mijn schoot en keek me recht in mijn ogen aan. "Winston," zei hij ineens met de stem van mijn moeder. Daarna nog een keer, met de stem van mijn vader. En toen de stemmen van mijn vrienden. Ik begon te trillen en probeerde zijn vreemde gezicht te negeren. Iets wat best lastig was. Het leek erop dat ze niets konden doen als ik ze bleef negeren. Dus deed ik dat. De andere regels waren een stuk makkelijker om te volgen. Behalve die dan van de zoeker. De zoeker zag er nog steeds hetzelfde uit en kwam meteen naar me toe zodra het uur startte. Ik rende van haar weg, maar ze bleef me weer volgen. Ik probeerde zo goed mogelijk niet in een dode hoek te eindigen. Toen het uur uiteindelijk voorbij was, waren mijn benen pudding. Niet snel daarna maakte de piloot weer de aankondiging dat we gingen landen. Deze keer deed ik precies wat de regels vertelden en sprong ik voor de landing uit het vliegtuig, de duisternis in. Terwijl ik viel, was het enige wat ik voelde en zag duisternis. Ik weet niet voor hoe lang ik aan het vallen was, maar in de verte hoorde ik plotseling een geluid. Het klonk als een zacht gepiep. Ik probeerde me erop te focussen en het geluid werd steeds harder. Voor ik het wist, werd ik wakker in een ziekenhuisbed. Ik zat van boven tot onder in verband en gips. De doktoren vertelden me dat ik betrokken was bij een zwaar auto-ongeluk. Ik was blijkbaar voor 3 minuten klinisch dood geweest. En ze vertelden me dat het een wonder was dat ik zo'n zware crash heb kunnen overleven. Misschien vraag je je af of ik iemand iets verteld heb van mijn ervaring in een vliegtuig. Maar ik zou niet weten waar ik moet beginnen. Laat staan dat ze me zouden geloven. Maar laat me je 1 tip meegeven. Mocht je ooit een vreemde lijst met regels op een vlucht krijgen, blijf dan kalm. Volg ze precies en probeer wakker te worden.
Bedankt voor het luisteren naar deze podcast.
Heb je zelf ooit eens iets meegemaakt? Laat het me dan weten via mijn Twitter of Instagram. Mijn naam daar is Marcello1. Dat is Marcel L-O-W-1. Nogmaals bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.